God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het zingen van Psalm 90, van vers 4. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Het gaat vanavond over de godsverlatenheid en daarom zingen we deze psalm. Ook vers 7. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten, wie vreest dien recht geduchte macht der macht. En het is misschien goed om die vraag eens in uw hart ook te beantwoorden uit vers 7. We zingen vers 4 en 7 uit Psalm 90 met elkaar. Thank you. We belijden ook met elkaar vanavond het enige ware christelijke geloof. Met de bekende woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in antwoord op het belijden zingen wij Psalm 88 vers 4. Je zou kunnen zeggen, dit ervaart een christen. Maar je mag zeker ook denken aan wat de Heer Jezus in de diepste zin van die psalm heeft ervaren toen hij van God verlaten werd. We zingen daarom Psalm 88 vers 4, nadat we met elkaar het enige ware christelijke geloof belijden. En u mag dat in uw hart zachtjes doen en dan zal ik het hardop doen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag opnieuw is opgestaan uit de doden. Die opgevaren is naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En ik geloof in eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om een zegen over deze dienst. Vader van alle barmhartigheden, in naam van uw Zoon komen we voor de tweede keer in uw huis tot u in gebed. Dan roepen we u aan als die Vader van alle barmhartigheden, omdat u zo bent. En dat hebben we nodig. Barmhartigheid en niet gericht. Want dan kan ik hier niet staan en dan kan de gemeente hier niet zitten zoals we zongen. Vanwege het kwaad in het openbaar en de ongerechtigheid in het verborgene. Dan kunnen we echt niet bestaan. En daarom roepen we u aan bij die eigenschap die u het meest van harte bent. Die niet incidenteel is zoals uw toren incidenteel is, maar die u wezenlijk bent, barmhartig. En dat voor zondaren, nota bene. En dan danken we u in de eerste plaats dat u zo bent, geduldig, genadig, langmoedig, goedertieren, die graag vergeeft, zodat er vanavond hoop is, zodat er vanavond evangelie verkondigd kan worden, en dat om Jezus wil. Heere, wil u in uw grondeloze barmhartigheid tot ons komen. en in ons midden zijn en uw naam verheerlijken als we zingen, als we de schriften openen en lezen en als uw woord verkondigd wordt door uw dienaar. Geef dan barmhartigheid voor alles wat verhindert, Heere, wat er in de weg kan liggen. Maar geef dan ook barmhartigheid wat we nodig hebben in het luisteren. U weet hoe we zijn gekomen. Misschien moedeloos, misschien mat, misschien blanco, misschien met tegenzin, misschien met verlangen. Maar ontmoet ons dan in uw genade en barmhartigheid, om Jezus wil. Om uw Zoon die aan uw rechterhand zit met het volbrachte werk. En het volbrachte werk aan u laat zien en pleit voor zijn volk als hoge priester. Waarom u kan afdalen en komen. En waarom u niet hoeft te doen met ons door onze zonden. Omdat u zo rechtvaardig bent dat u maar één keer straft. En dat heeft u gedaan. Op Golgotha. En daarom roepen we u aan in naam van uw Zoon. Waarom we vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te naderen. En vrijmoedigheid mogen hebben in het verwachten dat u ook zal doen. Wat we u smeken. Wat we nodig hebben. Dat u voorziet in alle verlegenheid. In het spreken en in het luisteren. We zijn stijl afhankelijk van u. U laat het af en toe wat voelen in de natuur als het wat droger is. Of juist te nat. U laat het wat voelen in de gezondheid als we wankelen. Zeker bij het ouder worden. Maar Heere, we zijn het wezenlijk. Adam die was volkomen afhankelijk. Hij leefde van het gegevene. En bij de gratie van dat genadeverbond mogen we vanavond weer leven. Van dat gegevene, van dat wat u geeft van harte overvloeiend. Omdat u goed bent. Omdat u graag barmhartigheid bewijst. Omdat u vergevingsgezind bent. In en door uw Zoon. Zo prijzen we u dat we voor de tweede keer samen mogen komen. En danken we u dat uw woorden zo dadelijk opengaan en verkondigd mogen worden. Zodat uw welbehagen gelukkiglijk doorgaat. U zendt wereldwijd overal uw dienaren goedertierenlijk op de plaats wanneer u wil en waar en wanneer u wil. En bij de gratie daarvan bestaan we en hebben we verwachting. U heeft het gezegd dat uw woord nooit ledig zal wederkeren en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen u het stuurt en zendt. En zo zien we uit ook voor deze avond naar uw zegen. Uw zegen als we ze dadelijk lezen en uw woorden horen. Help daarom en ieder door uw geest, Heere, want in ons zit het niet. Het leven niet, ook niet de opwas vanuit onszelf. Uw Zoon beleed het, zonder mij kunt u niets doen. En zo is het met uw dienaren, met uw volk hier. En laat staan iemand die nog in de zonde en de misdaden ligt. Zoals Paulus zegt, als we nog niet verenigd zijn door een waar geloof met uw Zoon. Ook we bidden voor een ieder of een u buiten staan. Of we nu levend gemaakt zijn in de vereniging met uw Zoon. We bidden voor ons allen om uw geest die onwetenschappelijk werkt en uw naam verheerlijkt. Als we dan in bijzonder stilstaan bij de godsverlatenheid, Heere, geef u dan alle aandacht en gepaste eerbied. Als we de duisternis betreden, het heilige waar u afrekent. Geef dan alstublieft een ontvankelijk hart. Geef ons geloof om op uw Zoon te zien. En geef alsjeblieft dat uw woord een onuitwisbare indruk maakt. Ja, dat het corrigerend en bekerend werk, reddend werk. Maar ook leidt tot verdiepende kennis van het borgenwerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We zien er naar uit dat u zo vanavond in deze dienst uw naam verheerlijkt door alles heen. En of u ons wil ontmoeten in het allesreinigende bloed van uw Zoon, dat genoeg is tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Hoor ons zo in zijn naam. En verhoor ons. Om Jezus wil. Zodat uw koninkrijk komt. Uw naam geheiligd worden. Uw wil geschieden. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen Gods woord. In het evangelie van. Of naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 27. En we lezen vanaf vers 37 tot en met vers 50. Matteüs 27 vers 37 is de schriftlezing voor deze avond tot en met vers 50. Daar komt Gods woord als volgt tot ons. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden. En ze zeiden: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben de Zoon van God. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met grote stem roepende, gaf de geest. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij gaan zingen over die godsverlating uit Psalm 22, vers 1 en vers 7. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook het 7e, zij rukken aan met opgesperde mond. Er zijn nog enkele afkondigingen van het bestuur wat betreft de diensten voor zondag 2 oktober. Dus morgens om 10 uur hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal in uw midden voor te gaan. En s'avonds om 6:30 dominee D.J. Budding uit Nunspeet. De collecte vandaag, de eerste rondgang is voor het onderhoudsfonds. En de tweede voor de plaatselijke gemeente en voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De Heere zegene u en uw gaven terwijl we zingen uit Psalm 22, daarvan het 1e en 7e vers. Thank you. Gemeente, de tekst als uitgangspunt voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27, met name vers 45 en vers 46. Ik zal het u nog een keer herlezen. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jongens en meisjes, jullie kennen waarschijnlijk dat Bijbelverhaal wel. Dat gaat over de verlossing van Israël uit Egypte door de Heer. Jullie weten waarschijnlijk wel dat dat ging met allemaal plagen, hè? Wel 10 verschillende plagen. Die eerste, dat was water in bloed veranderen, weet je wel. Die tweede was al die kikkers die overal vandaan kwamen. En later nog veel meer ongedierte, veepest. Daarna allemaal luizen, mag je ook als muggen vertalen, maar dat geeft niet. Veepest, zweren. Telkens klonk het bevel richting Farao: luister naar mij, laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen. En telkens luisterde Farao niet. Telkens was Farao stout. En weten jullie kinderen wat er daarom gebeurde? Het duurde niet lang toen Farao maar telkens nee bleef zeggen en ongehoorzaam bleef, dat die ene laatste plaag kwam. Weten jullie dat welke dat is? Misschien weet je het. Het is die plaag dat het overal donker was. Hè? 3 dagen lang dikke duisternis over Egypteland, behalve in Israël. Niemand kon in Egypte elkaar zien. Ze konden nergens naartoe. Het leven lag helemaal stil. En overal was dat, behalve in Israël. Maar goed opletten. Het wordt dikke duisternis. En dat kwam zover omdat iemand maar voortdurend stout bleef doen. Farao. Hij bleef maar nee zeggen tegen de Heere. En daarom maakte de Heer het helemaal donker. Echt helemaal donker. En strafte hij die koppige nee zeggen, die Farao. We lazen net in vers 45 precies zo'nzelfde gebeurtenis. Zomaar plotseling, midden op de dag, om een uur of 12, wordt het pikken donker in Israël. Staat er zo, er kwam duisternis over de hele aarde, net als toen in Egypte. Nou, wat denk je, jonge vrienden, als je erover nadenkt? Zou er weer iemand zo stout geweest zijn, net als Farao toen? Zouden er weer van die mensen geweest zijn die koppig nee bleven zeggen tegen de Heer? Waardoor er weer zo'n enorme straf kwam. Wat denk je? Je zou verwachten van wel, hè? Je zou verwachten dat als de Heer het opnieuw helemaal donker maakt, dat er echt iets aan de hand is. Want altijd als de Heer het donker maakt en het licht uitzet, dan ziet dat op zijn straf en boosheid. Dus ja, er moeten wel mensen stout geweest zijn als het nu op Golgotha donker wordt. Toch? En dat was ook zo, hè? Als je zo ongeveer 5:45, voordat het echt helemaal duister wordt, als je dan kijkt naar de Heere Jezus aan het kruis, dan kan je dat letterlijk zien hoe gemene mensen geweest waren. Dan zie je dat de Heere Jezus bloedt vanwege al die gemene vuistslagen van dat Sanhedrin. En dan zie je, als je naar zijn rug kijkt, zie je dat de Heere Jezus bloedt uit zijn rug vanwege al die geestelingen van Pilatus en zijn soldaten. En je ziet ook zijn doornenkroon die soldaten dan op zijn schedel hebben gedrukt. En dat terwijl de Heere Jezus helemaal niks verkeerd had gedaan. Niks. Ze konden geen schuld in hem vinden. Dat stond er telkens. Toen hij bij het Sanhedrin kwam, lukte dat niet helemaal. Ook niet met listigheden. Ja, later wel. Maar goed, voor Herodes niet. En later ook niet voor anderen. Voor Pilatus. Dus niemand kon schuld in hem vinden. En toch, als je zo kijkt naar de Heere Jezus, dan snap je uiteindelijk, ja, als je kijkt naar hem, wat hem is aangedaan. Dan snap je toch wel waarom het een keer pikken donker wordt. Vanwege dat lelijke onrecht. Dan kinderen, dan is het toch niet zo vreemd dat God een keer gaat straffen. Omdat mensen zo verschrikkelijk stout doen tegen zijn zoon. Je zou toch zeggen, het moet toch een keer klaar zijn. Die zoon, die de enige rechtvaardige was. Die nog nooit iets fout had gedaan. Die alleen nog maar tot zegen was geweest voor zijn omgeving. Hij was goeddoende, zegt Handelingen. Zelfs aan vijanden. Als ze die zou mishandelen, nou, dan is het goed dat het een keer donker wordt. Toch? En dan is het eerlijk dat God een keer alle slechtheid straft. Dat is toch hemeltergend wat ze doen met zijn zoon. Want zo is God gelukkig wel, hè? Gelukkig? Hangt er vanaf waar je staat. Het is echt zo, jongens en meisjes. God maakt het een keer donker als je stout tegen hem geweest bent. Pikken donker. He, als je bent zoals Farao en je volgt in zijn voetstappen, nee zeggen telkens, en niet luisteren als hij tot je spreekt in de Bijbel en de preek en de opvoeding van je ouders en school, dan eindigt dat spoor in deze duisternis waar het over gaat. De buitenste. Wisten jullie dat? Geloven wij dat ook nog, ouders, dat wandelen in dat voetspoor van Farao eindigt in de buitenste duisternis? Als we er op Goede Vrijdag bij geweest waren, bij dat kruis. We waren Jood geweest. En het zou plotseling zo aardedonker om ons heen geworden zijn. Dan hadden we direct beseft. Het eindoordeel is daar. Hier rekent God af. Kijk, en wij hebben dat wat minder snel, maar een bijbelgetrouwe Jood, die zou niet alleen denken aan de negende plaag in Egypte, dat ook hoor. Maar die zou ook denken aan de dag des Heren. Dat zegt ons misschien wat minder, behalve de bijbelvaste christenen onder ons. Maar daar hadden al de profeten het over, ook Amos. Moet je me letterlijk horen wat hij zegt in hoofdstuk 8. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heren, dat ik de zon midden op de dag laat ondergaan. 12 uur is het nu. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Dat gebeurt. Matteüs 27. En ook Jeremia had dat gezegd. Hè? Geef dan eer aan de Heere uw God, voordat hij duister maakt, voordat er in de schemering uw voeten zich stoten aan de bergen en u uitziet naar licht, maar hij je tot een schaduw van de dood maakt en het verandert in donkerte. Dat gebeurt hier. God zet hier het licht uit. Hij laat het hier het land van de schaduw van de dood worden, waar alles in zijn gericht komt, waar de dag des Heren wordt voltrokken. Nou, Joël heb het er ook wel eens over gehad. Zulke soort dingen worden hier vervuld. Dus daarom, midden op de middag, zo rond 12 uur, kan niemand meer een hand voor de ogen zien. Het wordt verstommend donker. Waar eerst allerlei gespot en razernij nog klonk, wordt het nu stil. En dan gebeurt er wat je precies zou verwachten. Net als in Egypte toen. Toen het zo donker werd, hoorde je ook in al die huizen geschreeuw. Gejammer. Precies wat je zou verwachten. Gebeurt hier ook. In die dikke duisternis. Maar wie horen we schreeuwen? Jonge vrienden. Horen we die valse Joden schreeuwen? Nee. Horen we die gemene soldaten misschien schreeuwen, die zo hadden geslagen en die doornenkroon hadden gezet op het hoofd van de Heer Jezus? Nee. Horen we die slechte, spottende moordenaar, horen we die het uitschreeuwen? Nee. Wie pakt God vanavond aan in de duisternis als het donker wordt en in het oordeel? Wie schreeuwt het uit? Nooit vergeten, jonge vrienden, nooit vergeten. De verkeerde schreeuwt het uit vanavond. De verkeerde. Als God het eindoordeel voltrekt vanwege al die stoute en slechte dingen, dan schreeuwt de enige onschuldige ter wereld ooit het uit. De Heer Jezus schreeuwt het uit. Dat is de kern van het evangelie, jonge vrienden. Niet vergeten. Het wordt misschien nog moeilijker vanavond, dat dit kan je begrijpen. Niet die moordenaar schreeuwen. Niet die soldaten schreeuwen. Niet de gemene Joden die schreeuwen. Jezus. En dat hij schreeuwt is evangelie, want dat betekent dat jij niet hoeft te schreeuwen, tenminste. Nog niet. Daar komen we nog op. Maar iemand vraagt mij misschien, waar staat dat dan, hè, dat Jezus schreeuwt? Dat zie je in principe niet staan in vers 46, de Statenvertaling en ook de HSV. Die vertaalt het met het woordje roepen en omtrent de negende uren riep Jezus met grote stem. Nou, het opvallende Griekse woordje wat hier staat, staat maar 3 keer in de Bijbel. En we vinden het eigenlijk alleen op de lippen van de Heer Jezus, ook in Marcus 15, anaboao. Dat betekent gewoon in de meest simpele vertaling, zeker in verband met die grote stem waarmee Jezus roept, betekent het dat je het uitschreeuwt. Zo, een verschrikkelijke schreeuw is het. Nu even meedenken vanavond, ook de ouderen. Zie je ergens in het leven van de Heer Jezus ooit dat hij het uitschreeuwt? Schreeuwde Jezus het uit toen de geestelingen het vlees uit zijn rug wegrukten? Riep hij het uit toen ze die doornenkroon in zijn hoofd timmerden? Schreeuwde Jezus het uit toen hij met spijkers aan een hout, aan een balk werd gespijkerd? Schreeuwde Jezus het uit in die 3 uur die hieraan voorafgaan voor die dikke duisternis? Nee. Wat er ook gebeurde in het leven van de Heer Jezus, of werd hij lichamelijk verschrikkelijk gekweld, nooit schreeuwde hij het uit. Hoe ellendig en pijnlijk het ook was. Maar nu hier, inmiddels na zo ongeveer 3 uur aan het kruishout hangen en het pikken donker wordt en hij daar een poos hangt, een tijd hangt in de duisternis, nu schreeuwt de Heer Jezus, hij schreeuwt het uit. Blijkbaar is alles wat de Heer Jezus tot dit moment heeft ervaren, maar slechts een miserregentje geweest, vergeleken bij het verschrikkelijke orkaan wat nu hem aanvalt, waardoor hij moet schreeuwen en het niet meer kan harden aan het kruishout. Wat is er gaande? Wat is er gaande? We zeiden het net, die duisternis, net als in Egypte, dachten ze, heren, God straft. Maar ook Jezus' woorden spreken boekdelen vanavond. Hij zegt het, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We gaan even kijken naar die woorden. Wat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk? Nou, allereerst, als Jezus daar hangt, roept hij niet, mijn handen, mijn voeten. Had hij kunnen roepen? Dat was niet te dragen, de kruisigingsdood. Dat was verschrikkelijk. Maar daarom riep hij niet. Hij riep ook niet, mijn vrienden, waarom hebben ze mij verlaten? Alsof hij in een depressie was geraakt en zich helemaal in psychisch lijden bevindt, omdat hij, en dat was feitelijk zo, omdat hij in de steek was gelaten door al zijn dierbaren, alleen nog een paar vrouwen in de verte, maar verder was hij eenzaam en alleen. Maar hoewel dat lijden er ook was, psychisch lijden, al die spot en razernij en verlating, is dat niet de reden van het geschreeuw? De Heer Jezus is op dit moment ook niet verward of in vertwijfeling, waardoor hij maar een Bijbeltekst begint op te ratelen. Dat is ook niet aan de hand. Hij had het juist voorspeld in Matthäus 17, dat hij hier zou komen. Hij had zich in Gethsemane al gewillig overgegeven aan deze bestemming. Wat zegt de Heer Jezus dan wel? Nou, hij citeert die psalm, hè, die we zongen, psalm 22. Dat is een uitroep van David. Hij is daar de rechtvaardige die in lijden de toevlucht neemt tot God, maar geen antwoord krijgt. Niet. Hij voelt zich afgewezen. Hij voelt zich niet gehoord. En daarom klaagt hij, waarom bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht. Afgewezen. Dat gebeurt er hier op Golgotha. Jezus schreeuwt niet vanwege fysiek of psychisch lijden, maar vanwege geestelijk lijden. Hij schreeuwt die woorden, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Schreeuwt hij uit vanwege onuitsprekelijk zielenlijden. Er is sprake van een geestelijke doodsangst in het uiterste van zijn ziel. Zo ernstig is die kwelling waarin hij is beland, dat Jezus, wat hij nooit hoefde te doen en ook nog nooit had gedaan, voor het eerst enorm begint te schreeuwen. Altijd zweeg hij als een lam dat voor het aangezicht van zijn scheerder stom was. Maar nu Gods eindoordeel wordt voltrokken, moet hij het uitbrullen. Het is niet te zeggen wat dat is, ja. Het is in ieder geval dat wat iedere ziel die niet gered is, staat te wachten. Dat wel. De eeuwige ondergang. De hel. Dat waar die rijke man in die gelijkenis, waardoor hij het uitroept: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus om mijn tong aan te raken, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Dat, daar gaat het over. Of met die woorden van de Heer Jezus zelf, als hij, dat heeft hij wel 3 keer in Matthäus ook uitgelegd, hij had het meeste daarover, hij noemde dat die buitenste duisternis, daar waar het uiterste van de duisternis zelf is, buitenst. Kan niet verder weg. Dat is het. We hebben te maken met de hel. En dan moeten we vanavond niet in eerste plaats denken aan tijd, dat zijn we geneigd. Maar dan moeten we vooral denken aan een omstandigheid. Omstandigheid. Het is een omstandigheid, net als de hemel een omstandigheid is. Er is geen tijd meer. In de hemel is het heerlijk verkeren in Gods nabijheid. Zijn vrede en liefde en de vreugde daarvan genieten. Maar de hel is precies het tegenovergestelde. Het is weggestoten zijn uit Gods vriendelijke en heerlijke nabijheid. En terechtkomen in de hitte van zijn kokende ongenoegen over alles wat verkeerd is. Het is juist weggestoten worden bij alle leven en alle positiviteit denkbaar. Dat. En het is absoluut. Het is onveranderlijk. Het is als een punt. Het is niet zoiets als er komt ooit nog een komma en dan is er daarna nog iets en komma. Het is een punt. Het blijft zo. Tegenwoordige tijd. Het is de omstandigheid waarin K.N. net als Jezus het uitriep: verlaat me! Alleen er kwam geen mijn God en er kwam nooit geen verandering. En het bleef zo. Intens, oneindig, absoluut, verschrikkelijk verlaten. Net als Judas later. Die kwam daar ook. En er kwam geen komma. Het was altijd nu. Daar hangt Jezus hier. Dus Jezus kon niet zeggen: tjoh, nou, het is al 10:50. Dat zijn al 10 minuten te gaan. Dat is niet aan de hand. Hij is daar in de absolute zin. In de eeuwige verdoemenis. Dan telt tijd niet meer. Hij is daar in de eeuwige ondergang. Hij kan niet zeggen: nou goed, nog 1.5 uur te gaan. Dat is niet aan de hand. Het is het altijd blijvende verschrikkelijke van wat Openbaring de tweede dood noemt. Het ondraaglijk lijden van een verloren ziel. Dat. Je kan vanavond niet zeggen hoe dat is. Maar wat Jezus hier meemaakte, dat was in vergelijking met alles wat zich voordeed daarvoor aan lijden en ellende. En dat was alles wat er aan vooraf ging, aan dit, waardoor hij schreeuwt, was maar een beetje een jeukend muggenbobbeltje. Stelde niks voor. Kan je wel hebben. Maar dit, het doet hem schreeuwen. Er is geen licht. Er is geen liefde voor Jezus meer. Er is geen troost. Er is geen geluk. Er is niet eens zo'n stukje van opluchting. Dat bestaat niet meer. Hij is in de absolute gericht van Gods oordeel. Hij kan niet zeggen: oké, even verademen, even op adem komen. Het is alleen maar het drukkende. Waar alleen maar ongenoegen is en afwijzing. Waar geen hoop is. Niet even steun. Even denken: nou, ik heb nog een broeder of zuster waar je wat mee kan. Het is gewoon het zwarte gat waar je gewoon niet kan leven. Dat is het. En eigenlijk erger, want een zwart gat is dan nog eindig. Dan houdt het op. Maar hij krijgt juist actief Gods rechterlijke ongenade die wij allemaal verdienen. Het gericht over onze zonden. Hij krijgt Gods gloeiende heiligheid die gruwt van al het zondevuil wat er hier nog te zien is in uw leven en dat van mij. Dat krijgt hij, dat gruwen van God, van zondevuil. Want hij haat het. En dat straft God nu. Dat gebeurt er. Probeer het even voor te stellen. Het is Het is op afstand, maar misschien hebben we dan een metafoor om een heel klein beetje te begrijpen wat God hier doet naar zijn zoon. Kijk, wij voelen bij iemand die een onschuldig slachtoffer onvoorstelbaar gruwelijk misbruikt, voelen wij toorn en afschuw. Dat kan u inkomen en dat is goed, dat is rechtvaardig. Gruwelijk misbruik, dat roept dat op. Dat wil je niet, dat begrijp u. Nou, om een voorstelling te maken wat hier gebeurt, moet je daar maar aan denken, hè, dat wat wij richting onmenselijk kwaad voelen, nou, dat is dan maar een druppeltje wat hier God als de hele oceaan in zijn heiligheid en rechtvaardigheid zo brengt richting zijn zoon in toorn. Dat gruwen, dat verkeerde, de boosheid over alle ongerechtigheid. Zo zegt Jesaja het ook later. Hij heeft zo al die ongerechtigheid van ons op hem doen aanlopen, over hem uitgestort. Dat gebeurt er. Dus wat u een beetje voelt richting misbruik, is hier op een goddelijke, oneindige, onmetelijke manier aangestormd. Op Jezus. Aan het kruis. Ook om een beetje te begrijpen wat er omgaat in de Heer Jezus, Psalm 88. Dat is de meest donkere psalm die we hebben. Maar dan is het nog oneindig veel erger. Maar als je hoort wat daar wordt geroepen, dan is dat in de verte een straaltje van het verschrikkelijke wat er gebeurt. Daar zegt de dichter, en je kan dit zo recht op de lippen van Jezus leggen: u hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepte. Uw grimmigheid leunt op mij. U hebt mij neergedrukt door al uw golven. Mijn bekende hebt u ver van mij verwijderd. En u hebt mij tot iets gruwelijks gemaakt. Ik ben opgesloten. Ik kan er niet uitkomen. Ik draag uw bedreigingen. En ik ben radeloos. Uw brandende toren gaat over mij heen. Uw verschrikkingen die doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water. Ze omsingelen me helemaal. En bekende zijn duisternis. Dat gebeurt er hier. Alleen dan nog onuitsprekelijk erger. Radeloos. En Jezus schreeuwt het uit. Maar dat is nog niet alles. Wat hier gebeurt, gaat op een onbegrijpelijke manier nog veel dieper. En daar kan ik wel helemaal niet bij vanavond met mijn verstand. Ik kan nog iets voorstellen hoe God gruwt van alle zonde onreinheid en die in zijn toren weg wil gummen totdat hij hem niet meer ziet. Dat kan ik begrijpen. Want hij had alles goed gemaakt en alle rotte plekken die moeten weg. Dat kan ik begrijpen. Dat is zijn heiligheid. Maar er gebeurt nog meer. Hier is ook de beëindiging van ja, die relatie die de zoon gedurig hier op de wereld had met de vader en zelfs al daarvoor had. Hier ontvangt de Heer Jezus waar eerst het liefdevol klonk in zijn ziel: u bent mijn geliefde zoon in wie ik u al mijn welbehagen had. Ontvangt de Heer Jezus hier op het kruis alleen maar die striemende woorden: ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Dat is nu alleen zijn deel. Dus vader, waar die in Gethsemane nog Abba was, daar is nu vader uit het beeld verdwenen. Hij is God geworden zoals hij willekeurig God is voor onbekenden. Kijk, ondertussen, dat is heerlijk, dat is evangelie. Ondertussen beleidt de Heer Jezus wel mijn God. Hij grijpt nog steeds in geloof God aan. Hij vertrouwt zich er doorheen op God, op Gods woord, waar iedere christen natuurlijk struikel en verdenkt en het opgeeft en wat dan ook. Kijk, de Heer Jezus gelooft zich er vertrouwen doorheen, dat wel. Dat is wonderlijk. Het is zelfs zo dat hij, terwijl hij in het oordeel hangt, de wet nog steeds volkomen vervult met liefde. Nog steeds staat God op de nummer 1, terwijl God hem verstoot en oordeelt. Nog steeds vervult hij de wet. Maar het gaat verder. Kijk, als je verloren gaat, dan is het echt zo, dan nooit meer Gods vriendelijk aangezicht, nooit meer de Heere verheffen zijn aangezicht en geven u vrede. Maar hier, hier is de zoon even zonder vader. Hij was nooit zonder vader. Er staat dat hij in de schoot van de vader was, zei Johannes. Hè? Er staat dat hij altijd bij hem was. En de gemeenschap met vader was de zoon, was het leven voor de zoon. Maar nu antwoordt vader hem niet meer zo en verhoudt zich niet meer op die manier naar zijn zoon. Maar nu is er alleen maar de afkeuring, de afwijzing, de verstoting. Vader duwt zijn zoon weg bij hem. Hij begeert hem niet meer. Hij wilt hem niet meer. Dat maakt het lijden voor de Heer Jezus nog veel dieper en onbeschrijfelijker. Kijk, we kunnen daar iets in komen, denk ik. Ik weet het niet of ze er zitten. Als je flink in de steek gelaten bent door vrienden, en dan voel je wel aan wat dat is. Hè? Het allerliefste, je vrouw, als je vrouw of man de scheiding begint te starten, dan weet je dat. Je voel je zo verlaten en afgewezen. Dat doet zozeer. Nou, dat gebeurt hier in het hart van de zoon, als de vader afscheid van hem neemt en wegduwt. Ook een ouder kan er misschien wel inkomen die door een kind is afgewezen, niet meer te maken wil hebben met hem. Zo. Vader zegt, ik wil niet meer met je te maken hebben. Dat gescheiden zijn van hem, met wie hij eeuwig één was en wiens gunst en liefde hij altijd genoot. Dat maakt het lijden van de Heer Jezus onpeilbaar dieper. Ons lichaam is niet zo één met onze ziel als de zoon was met de vader. En toch klinkt nu het striemende, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Terwijl het hart van de zoon snakt en uitgaat, mijn God, naar de vader in de hemel, is het antwoord van de vader alleen maar, Ezo heb ik gehaat, Ezo heb ik gehaat, Ezo heb ik gehaat. De haat tegen de verwerping in de buitenste duisternis is zijn deel. Want dat is het, hè, de verwerping. Zodat er inderdaad vanavond aangenomen kunnen worden. Zo geeselt het oordeel, het vertrouwen, de uiting, mijn God, en het tegendeel dreunt naar de Heer Jezus toe. Ik kan het niet zeggen. U misschien wel, ik denk het ook niet. Maar begrijpen we er nu iets van wat hier gebeurt, gemeente? En waarom de Heer Jezus het echt moet uitschreeuwen, zoals hij nog nooit had gedaan. Het is waar, aan deze kant van het graf kan niemand peilen wat hier gebeurt, dat is ook zo. Ik denk dat alleen maar iemand die uit de hel, als die zou preken hier, dat hij er iets bevindelijk van kan zeggen, en dan nog. Psalm 90 zegt het, wie ken de kracht van uw toren en uw verbolgenheid. Wie weet hoezeer u te vrezen bent. Begrijp u er iets van? Eén ding durf ik wel te zeggen, met alle voorzichtigheid en alle reserve, en toch zeg ik het. Ik weet zeker dat iedere geredde christen hier, in ons midden, of die meeluistert, ik weet zeker dat die er iets van te weten is gekomen. Zoveel van Gods ongenoegen en toren, dat het je deed vluchten naar deze gekruisigde in het oordeel, om zondaren daarvan te bevrijden. Toch? Waarom heb je anders de gekruisigde nodig in het oordeel? Dus dat durf ik wel te zeggen. Zoveel van Gods ongenoegen kent een christen, en als het niet zo is, kijk het dan maar na. Of bel me maar hoe het dan anders kan, dan wil ik dat wel leren. Maar zoveel ongenoegen maakt God bekend, dat je de toevlucht neemt tot zijn zoon, de gekruisigde, als enige uitkomst, als redding van dat oordeel. Toch? Andersom is het ook zo. Andersom. De voornaamste, of in ieder geval niet de voornaamste, maar één van de voornaamste redenen waarom er nog mensen verloren gaan, ook mensen uit ons midden, die nog niet gered zijn, is dat ze niet geloven wat hier gebeurt in die drieurige dikke duisternis op Golgotha. Daarom. Maar goed luisteren vanavond. Er gaan vanavond mensen ooit naar de buitenste duisternis als ze niet gered worden? Omdat ze deze zielenschreeuw van de godsverlatenheid niet serieus nemen, niet zien als werkelijkheid, als gevaar, als toekomstbestemming als je niet gered wordt. Dus dat is een van de oorzaken. Ik heb altijd de metafoor op kat, daar op catechisatie, een brandende kamer. De brandweer is dan de Heer Jezus, de redder, die komt en die roept en die zegt hier de deur. En nou ja, dan is dat de zonde van ongeloof, leg ik dan altijd maar uit, als je die brandweer niet gelooft. En als je hem niet vertrouwt om jou door die brandende deur te helpen. Dat is één van de redenen waarom iemand verloren gaat. Maar de andere is heel simpel. Je gelooft gewoon niet dat er brand is. Je gelooft gewoon niet dat het oordeel dreigt, waardoor je ook gebruik moet maken van die brandweer die roept en die je naar buiten wil nemen om te redden. Daarom gaan er heel concreet mensen verloren die onder de prediking van het evangelie leven. Eén, ja, ze vertrouwen, geloven, die redden niet. Maar de andere, ze nemen het vuur niet serieus. U bent toch vanavond geen kerkganger die dit, wat hier gebeurt, niet serieus neemt. U moet goed begrijpen dat als God zijn bloedeigen zoon geen greintje medelijden betoont, maar de volle pond zonder in te houden, dan moet u niet denken dat hij, u die niet zijn bloedeigen zoon bent, maar een zondig schepsel bent, dat hij één greintje medelijden met u zal hebben. Zoals hij zijn zoon hier verbrijzeld aan het vloek houdt, zal hij u totaal verbrijzelen tot in der eeuwigheid, zonder zich in te houden. Weg! De buitenste duisternis. Dat is de bestemming, als u niet gered bent. Begrijpt u dat? Dus je kan licht denken over de vlammen. Dat hoor ik wel eens, ja, dominee, je kan me niet bekeren. Er zijn vlammen. Waarom gebruik je een dogmatisch argument om het uit te stellen, alsof je de tijd hebt om te wachten tot morgen of overmorgen? Wie zegt er dat je oud wordt? Er zijn vlammen. Je moet naar die redder toe. Die redder die je door die deur kan helpen en die je kan verlossen uit de doodstaat en weg kan slepen onder dat oordeel vandaan. U heeft de tijd niet. Het is ernst. Maar dit kan nogal wat dreigend klinken vanavond, wat onaangenaam. En dat is het ook. Ook voor mij. Maar vanavond verkondig ik de gekruisigde in het oordeel, en daarom wordt hij ons in het centrum van het evangelie voorgesteld, zodat u daar niet hoeft te komen. En die schreeuw van Jezus, zoals Kain en Judas ooit op uw lippen hoeft te nemen, verlaten, om dan absoluut opgesloten te worden waar Christus hier hangt. Ik verkondig u Christus in het oordeel van zondaren als u, om al uw onreinheid. Ik verkondig u Christus die weggestoten wordt van de Vader, ja verworpen, de haat van Esau, om het maar zo te zeggen, zodat er vanavond een Jacob aangenomen zou kunnen worden. Daarom hangt Christus in het oordeel, omdat God gedachten van vrede hebt en niet van kwaad. Daarom wordt hij vanavond aangewezen, zodat u het oordeel serieus zou nemen en zou wegvluchten naar die uitgestrekte arm van de zaligmaker. Want God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, werkelijk niet, voorwaar niet. Het is als een eedzwering in Ezechiël 33, een voorwaardelijke zelfvervloeking. God zegt als het ware, ik ben geen God meer als ik dit niet meen. Daarom hing hij zijn zoon in die verschrikkelijke uitschreeuw van de verlatenheid, zodat u daar niet hoeft te komen. Want God heeft lust aan uw bekering, dat u daardoor leeft. Daar is het hem om te doen. Dus daarom dreigt hij aan de ene kant vanavond, maar roept hij u ook, want hij verlangt uw terugkeer. Hij verlangt u, dat u bij uw positieve komt en het inziet dat het kruis de diepste openbaring is van ontferming. Dat, hoe zeiden we dat net? De verkeerde daar wordt gehangen. Niet die moordenaars. Niet die soldaten. En niet die fariseeën en schriftgeleerden. De verkeerde hangt daar. De enige goede ooit ter wereld hangt God daar, zodat verkeerde vrij uit kunnen gaan door het geloof in hem. En daarom vanavond, alsjeblieft, neemt die buitenste duisternis ter harte. Ik weet niet hoe u hier zit, ik weet niet wat u tegenhoudt. Maar luister, alsjeblieft, alles, alles wat aanleiding geeft in uw leven, wat u tegenhoudt om te gaan tot de gekruisigde, laat dat los. Laat alles los wat een aanleiding geeft tot de bestemming, waardoor u het onophoudelijk zou moeten uitschreeuwen, zoals Jezus het schreeuwde: verlaat, verlaat. Neem het ter harte. Er kunnen allerlei leuke godvervangers zijn op het beeldscherm. Er kunnen allerlei schattige, geoorloofde huisje, boompje, beestjes zijn waar je zo druk mee bent, waarom God niet op de eerste plaats komt. De laatste mode van de gezinsgids of zo, van het interieur, want dat is allemaal zo mooi, en de tuin. God op de nummer 1. En alles de deur uit wat daarmee concurreert en wat uw hart verdooft of wegsleept of verslaafd maakt, zodat je straks moet schreeuwen met Jezus, zoals hij het hier doet. Doe het niet. De deur uit met die troep waardoor je verloren gaat. Maar ook als je hier vanavond zit en je weet het, je bent wel de rechtzinnige, dus je bent niet zo'n openbare zondaar. Maar misschien is er toch dat stiekem wat niemand ziet. Dat, hè? Ik kan natuurlijk ook een heel deftig zwart pak aantrekken en de vrome taal uitslaan. Maar wat ziet u, wat koestert u voor fantasieën? En waar gaat uw hart ten diepste naar uit? Ook dat stiekem, al ben je vanavond super netjes, sleept u naar die schreeuw toe. Denk na vanavond. Als Jezus het daar niet kan harden, en als God daar geen genade bewijst aan zijn zoon, dan ben ik wel gek als ik dit niet ter harte neem. Als ik solliciteer naar die ellende, waardoor Jezus het voor de eerste en laatste keer het uitgilt. Toch? De verkeerde schreeuwde, zodat u verkeerd mens, zondaar, vrij uit zou kunnen gaan. Laat niets u daar weghouden. Heb ik ook nog een slotwoord voor een christen vanavond. U die Jezus wel kent. U die iets kent van die toren waardoor u bent gevlucht naar hem. En u heil zocht bij hem, uw behoud. Tegen u ook nog een woord. De Heer Jezus roept hier: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En wat u nu zou moeten doen, christen, is die vraag meenemen, die waarom-vraag. En die vraag zomaar aan het begin van de dag, dat doe ik ook, die vraag uzelf telkens stellen. En dan eerst even beantwoorden vanuit het perspectief van de Heer Jezus, dat is belangrijk. Dus als de Heer Jezus dat vraagt, waarom ben ik verlaten, is dat een terechte vraag. Want hij had geen zonde gekend nog gedaan. Hij had nog nooit Gods wet overtreden. Hij kon terecht zeggen, wie zal mij beschuldigen van zonde? Hij kon het uitroepen, ik heb dit toch niet verdiend. Dat eerst. Om daarna die waarom-vraag vanuit uw kant te beantwoorden, als u dit helder hebt. Gewetensvol. En doe het eerlijk, leg uw hart open, het is veilig. Hij is al in Gods oordeel geweest, christen. God zal nooit meer op u schelden en toornen. Beantwoord die waarom-vraag dan gewetensvol. Heer Jezus, u bent van God verlaten, omdat ik God heb verlaten. Heer Jezus, u werd geoordeeld, omdat ik Gods wet heb overtreden. Heer Jezus, u bent daar in die ondraaglijke verdoemenis, omdat ik ernaar heb gesolliciteerd met al mijn zonden, moedwillig in denken, in nalating, in doen. U schreeuwt het uit vanwege mijn grensoverschrijdend gedrag. Het is mijn schuld. Begin daar iedere morgen aan de voeten van het kruis, luisterend naar die waarom-vraag, om het dan eerlijk te belijden richting uw borg en zaligmaker. Nou, daarom, Heer Jezus, het is mijn schuld. Want dat zal uw hart verbreken in het wonder dat hij daar klaagt, dat hij het daar uitroept en hij daar wil uitroepen op uw plaats. Vanwege uw schuld. Dat hij de zielensmart aanvaardt. Omdat hij uw schuld volledig toe-eigende. En uw straf dan volledig weg wilde dragen. Als u daar begint bij die waarom vragen. Dan iedere keer, iedere dag maar. Nou, daarom gisteren, daarom vannacht, daarom nu, Heer Jezus. Dan zal het kruis vernieuwen. Vernieuwen. Dan zal het kruis heiligend werken. Waarom? Dan zie ik hoe verschrikkelijk afschuwelijk zonden in Gods oog zijn. Dat is al één. Aan het begin van de dag, waarom? Zie ik Gods ongenoegen en afschuw. Dan zie ik hoe verschrikkelijk de zonden waren om te betalen door de Heer Jezus. Dat Hij schreeuwt voor de eerste en de laatste keer. Zodat ik, als ik dat in het wonder van Hij op mijn plaats ziet, dat ik alleen maar in verwondering klein ben. In verwondering van genade, in aanbidding, nederig ben en zacht ben. En iedere zonde die mijn zaligmaker daar verbrijzelt, haat. En iedere verlokking daarom eigenlijk niet eens meer zie. Als mijn zaligmaker met de waarom schreeuw op de lippen en ik met de daarom belijdenis naar hem toe. Oh, dan zal geen zonde mij meer verlokken ook. Daarom zeg ik, begin bij die waarom vraag. En antwoord de daarom vraag. Zodat de zonden ver op afstand zijn. En Christus in uw blik als de overste leidsman. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Het is reinigend, het is bevrijdend. Het kan ook, je kan daar heel je hart en alle vuil kwijt en openleggen voor de Heer. Het is veilig. Nu nog iets, christen, nog iets. Kijk, voor onbekeerden zit er vanavond een streep in die kreet, hè? Haalt het niet in je hersenen om over die streep te gaan zodat je zelf moet schreeuwen. Dat is wat Jezus even wil duidelijk maken. Vluchten de komende toren. Geen grappen, niet spotten, geen dogmatische uitvluchten. Een grens. Hier wil je niet komen. Hier is het verschrikkelijk. Ik schreeuw hiervan. Dat is voor een onbekeerde. Haal het niet in je hoofd. Maar voor een christen is die schreeuw ook een liefdesboodschap aan zijn volk. Van de Heer Jezus. Die schreeuw die vertelt dat Hij daar wilde komen in die afgrond. In die buitenste duisternis. Uit liefde voor u. Onderweg had Hij kunnen afhaken. Maar de Heer Jezus had lief tot het einde. En wilde zich laten vastnagelen in deze verschrikkelijke plek. Waar Hij moet ondergaan. Uit liefde. Om voor u te bewerken, christen, dat Gods vriendelijk aangezicht voortaan vrolijkheid en licht zal geven en nooit meer verduisterd zal worden. Uiteindelijk was het de liefde, niet eens de spijkers die hem vastbonden aan het vloekhout. De liefde die hem deed volharden tot u, christen, in die drieurige dikke duisternis tot het is volbracht wordt. Want hij wilde het volledig volbrengen, zodat er niets van dat oordeel over zal blijven. Zodat er geen openstaande rekening meer is voor u. Zodat u volledige vrede met God zou hebben. En God nooit meer iets zou kunnen vinden in uw leven om op te toren of op te schelden. De liefde bracht hem daar en liet hem volharden tot u. Daarom zegt Owen zo mooi. Er is niet de geringste, niet de zwakste, de armste gelovige op aarde. Of Christus schat hem of haar hoger dan heel de wereld. Dat is Christus liefde. Dat is Christus liefde. Daarom, christen, u durft toch niet te zondigen tegen zoveel liefde? U durft toch niet patroon in uw leven te houden, karakter trekken, stiekem of openbaar, waardoor Christus het moest uitschreeuwen voor u. Nee toch? Ik zou het wel bij het kraagje willen grijpen. Die liefde is toch kostbaar, is toch goud? Is toch uw leven, uw hart, uw ziel, uw karakter, alles waard, bloed en goed, zei Luther. Kom. Als u vanavond makkelijk en licht denkt over zonde, waardoor Christus het moet uitschreeuwen, de deur uit met die troep. En acht deze liefde als goud toch, christen. Kom. Kom. Toch? Hij deed alles voor u. wees alles voor hen. Dus neem die waarom-vraag mee. En wil niet zondigen tegen zoveel liefde. Haal het niet in je hoofd. Dan gaan we naar huis. Nu staat er in de Bijbel: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Dan staat er: wie zal ons scheiden of wat? Van de liefde van Christus. God is het die rechtvaardig maakt. Niemand zal verdoemen. Deze godsverlating waarin de Heer Jezus komt voor zijn volk. In liefde. Die verzekert iedere christen ervan. Dat het nooit voor hem of haar zover zou komen. Uw toekomst is zeker. Niets zal u scheiden van de liefde van Christus. Niets. Niets. Dat is wat er daarom zeker is. Als hij zo diep, zo ver wilde gaan. Gescheiden van de Vader. Ik heb u nooit gekend. Vader, ik leid smarten in deze vlam. Ga weg van mij. Esau heb ik gehaat. Nou, dan ligt uw toekomst vast. Nou, dan is er nog een klein strijdperk tot de dood. Weet je wat u mag doen dan? Dan mag je strijden tegen zonde waar de Heer Jezus al lang voor betaald heeft. Hier. Echt. U strijdt niet tegen zonde die u kunnen verdoemen, christen. Dat kunnen ze niet meer. Geen zonde kan u verdoemen. Dat is niet een vrijbrief. Dat is de vrijheid om zonder de deur uit te jagen en te haten. Vanwege die liefde van Christus. Maar dat is even de route. Strijden tegen zonde die je nooit meer de helling kunnen brengen. Oh. En dan ben u verzekerd toch. Als dat een zonde al niet kan, dan mag u letterlijk als kind in die liefde wandelen. Zo richting de eeuwige liefde. Met deze Christus die zich in liefde liet binden in die drieurige dikke duisternis. Maar dat is uw toekomst dan. Klein beetje strijd. En dan straks die hemelstad waarvan Openbaring zegt: er is geen zon en maan nodig om haar te beschijnen. Zou het daar dan weer donker zijn zoals hier? Nee. Het lam die hier de buitenste duisternis ingaat, is daar haar lamp. Hij is het licht. En hij zal u beschijnen in eeuwige vreugde. Amen. Daar gaan we van zingen. Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. En juich vroom om uw lot. Juich. Het dak mag eraf. Echt waar. Want Christus ging voor u de dood in. Het zevende van Psalm 97. Thank you. laten we danken en bidden. Alle reden om te juichen, lieve Heer Jezus. Want als u zoveel liefde had om voor mij in die verschrikkelijke duisternis af te dalen tot de bodem, dan heb u zeker zoveel liefde vandaag om mij te brengen op die plaats waar u voor betaalde, de toegang tot de hemel. De plaats die u ontsloot door af te dalen in de buitenste duisternis tot op de bodem. Dan zal uw liefde thuis brengen, zeker te weten. Dan zal uw liefde zijn doel niet missen. En dan mag ik vanavond rustig slapen. Al heb ik met Psalm 4 1000 bestrijders, 1000 zorgen, 1000 plagen. Als die men angstvallig gaat kwellen, mag ik nog ongestoord slapen. Gerust dat niet zal scheiden van uw liefde. Hoe het ook gaat, dan gaat het goed. Laat uw woord zo een christen hebben bemoedigd. Het is verzegeld, de hel. Dat is klaar. Alleen de hemel is de bestemming. En onderweg een strijd, dat wel. Allerlei verlokkingen, allerlei afdwalingen. We struikelen dagelijks in velen. En toch een strijd tegen betaalde zonden. Zonden die mij nooit meer verloren kunnen laten gaan. Nooit meer. Ja, Heere, geef dan hier het wandelen in de liefde, waardoor de wet vervuld wordt, zoals Paulus zegt. Geef dan bij de voordeur die verootmoediging, bij de kreet van het waarom. Het daarom, Heere Jezus, het waren mijn zonden die u daar brachten. Mijn overtredingen, mijn ongeloof, mijn afkerigheid, mijn vijandschap, mijn ongerechtigheid. O Heere Jezus, wat heeft u bewogen om u aan het kruis te laten knopen met koorden van liefde, om mij te trekken met koorden van goede tieren heen naar u en mijn blinde zielsogen te openen en mijn hart in te nemen met u aan het kruis, gevloekt, geslagen en kostelijk en dierbaar. O Heer Jezus, we bidden u, zegen uw woord zo, dat het werkelijk tot bevrijding en tot heiliging mag leiden bij een christen en tot bekering voor hem die nog niet zeker is van zijn aandeel aan Christus. Of haar. Geef bekering, Heere, want we zijn echt op reis naar die buitenste duisternis. En uw zoon zal rechtvaardig oordelen. Nu heeft hij medelijden, nu is hij vriendelijk, maar straks niet meer. Straks oordeelt hij. En dan zegt hij, ik heb u niet gekend. U hebt me niet bezocht. U hebt niet uw leven zo in mijn dienst gegeven. U hebt mij niet geloofd. Ga weg van mij. Bewaar onze jongeren ervoor, Heere. Het zit er niet in het leven. Dat kan u alleen scheppen door uw geest. Het geloof hebben we niet. Dat wil uw zoon met ogen zalf nog bewerken. O, we smeken u om die onwederstandelijke genade, waardoor nieuw leven ook gewekt wordt hier in ons midden. Maar we bidden u ook op voor de opwas van het leven wat er is. Doe ons bij de voordeur zien op het kruis. Het heiligend kruis. Waardoor we naar het vaderland daarboven, naar het vaderlijk huis mogen reizen, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. O McChain, hij heeft het begrepen. En mogen we achter hem aangaan. Heere, zo bidden we u ook voor alle zorgen en noden die er kunnen zijn. We leven buiten het paradijs. Ieder hart heeft echt zijn smart en ieder huis heeft echt zijn kruis. Als we eerlijk zijn, dan weten we dat we in de ellende verzeild zijn geraakt. Al hebben we het nog zo goed, dan voelen we nog de leegheid en holheid. En anders hebben we nog wel de zorgen over de oorlogen, de oordelen die de wereld raken van bosbranden, van overstromingen, van aardbevingen. Ook de oordelen hier in de energiecrisis. Heere, ontferm u en doe ons in de oordelen vragen waartoe, Heere. Doe ons ook met een opgeheven hoofd staan, uitziend naar uw wederkomst, van uw voetstappen klinken. En doe ons daarom staan met die Maranatha-roep. O, kom dan, Heere Jezus. Haal mij uit dit tranendal. Haal mij uit die zonde die ik telkens moet doen tegen mijn wil in. Haal mij en verlos mij van het vlees dat zich ter wet Gods niet onderwerpt. Ja, maak mij aan uw lichaam gelijk om u eeuwig te loven en te prijzen. O lam, gekocht door uw dierbaar bloed. Geef ook hier de Maranatha-kerk, Heere. We bidden u zo voor elkaar. We bidden ook voor de overheid. Bewaar ze voor een verborgen agenda en allerlei globalistische idealen die erdoor worden gedrukt. Geef ze genadig bekering en terugkeer, al hebben we er een hard hoofd in. Heer, wil uw genade verheerlijken en uw woord gezag laten hebben in onze samenleving. Geef een wederkeer tot u, maar ook in de kerk waar uw woord ook niet gehoorzaamd wordt. Geef alstublieft ook daar bekering en herstel, zodat er in de laatste dagen nog bloei zal zijn en uw barmhartigheid en genade op veel meer plaatsen verheerlijk zal worden dan straks alleen uw rechtvaardigheid in het veroordelen, Heer. Verheerlijk toch uw naam in ons land en volk. We bidden u ook voor de broeder die nog studeert. Geef hem de kracht en volharding. Geef hem uit te zien als u roept. Dat u ook getrouw bent om hem er doorheen te helpen. En straks ook een plekje te geven in uw koninkrijk. Waar dan ook en wanneer dan ook. Heer, geef hem ook de genade om op uw zoon te lijken in alle ontmoetingen met docenten of studenten of kerkenraden en gemeenten. Heer, doe hem u boven alles vrezen, u die beide ziel en lichaam kan doden en in de hel kan werpen. Want we hebben wat mensenvrees, Heer. We zijn wat politiek en we zijn wat gematigd vaak. Geef hem die genade dat de schrik des Heren hem beweegt om mensen te bewegen tot geloof en dat de liefde van Christus hem dringt om het huwelijk te sluiten tussen zondaren als bruid met de bruidegom, zodat uw koninkrijk komt. Ga zo door, Heer, in de breedte van de kerk, ook in Israël. We dragen het volk aan u op die niet begrijpt dat ze de wet niet kunnen houden, de wet die hun moet veroordelen, die niet ten diepste de Messias en zijn kruislijden verstaan vanuit Jesaja. We bidden u of u haast wil maken en het deksel van hun ogen wil wegnemen. Ontferm u zo over ons allen als we de werkweek ingaan. Wil u genade geven dat we uw woord herkauwen als de reine dieren en ook met gespleten hoeven praktiseren. Waarom? Daarom. Om alle zonden te haten en te vlieden. Net als Jozef zullen wij zondigen en zulk een groot kwaad doen. Tegen God ontferm u, Heere. Geef ons de vrezen van uw naam. Verheerlijk u zelf. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 32. En ik wil de organist vragen om ook vers 6 te spelen. 32 vers 1 en vers 6. Want we mogen toch werkelijk onze blijde klanken wel verheffen als het volbracht is. Verheugen in God die werkelijk naar waarde nooit te danken is. 32 vers 1 en vers 6. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.